Laat ons dit ons samen zijn aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 19 en daarvan het vijfde zangvers. Des Heere vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn diepere leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze al onwaarheid haat. Ze is mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in het heilzaam zoet, tot streling van het gemoed, den honing ver te boven. Dat is het vijfde zangvers van Psalm 19. u zal worden voorgelezen uit de Handelingen der Apostelen, daarvan het 19e hoofdstuk van vers 1 tot en met 7. Maar lezen wij eerst de heilige wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij hebben u genoemd te lezen uit de Handelingen der Apostelen, daarvan hoofdstuk 19 van vers 1 tot en met 7. En het geschiedde terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen des lands doorgereisd hebbende te Efeze kwam. En enige discipelen aldaar vindende, zeide hij tot hen: Heb gij den Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem, na hen kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En alle deze waren omtrent 12 mannen. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken en zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 34 vers 1 en 6. Ik loof den Heere, mijn God. Mijn zang klim op naar het hemel, of mijn mond zing eeuwig tot zijn lof. O mijn gelukkig lot. Mijn ziel looft op, Heere, zachtmoedig volk zal straks verstaan. Door vreugd met u ten zijn aangedaan en juichen tot zijn eer. En het zesde vers. Kom, kinderen, hoort naar mij. Neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat u plicht betracht wat zere vrezen zij. Hebt gij in het leven lust? In dagen waar men het goed in ziet, waarin men vrij is van verdriet, daar niets ons heil ontrust. 1 en 6 van Psalm 34. Geliefde, we hebben heel wat afgereisd in deze week, denk ik. Misschien nu ook wel. Wanneer is het wij als predikers nou van het woord des Heren hebben heen te gaan, dan moeten wij veel reizen. Dat is van de week ook veel gebeurd, maar minder, denk ik, dat Paulus gedaan heeft. Dus als wij de schrift geopend zien en we hebben van de reizen van Paulus te nemen, dan zie je dat ze lang waren, dat ze zeker niet makkelijk waren, dat ze zeker ook moeilijk waren, dat zij veel wederwaardigheden ontmoetten, de apostelen, toen zij de Europa doorreisden en Klein-Azië en Spanje. Nou ja, dan kan ik zeggen dat wij dus dan ook van de week misschien veel afgereisd hebben wanneer wij einde moeten rijden om op ons werk te komen. En wij ons werk weten dan dat het prediken van het woord des Heeren is. En laat het dan dat reizen minder zijn. Het is wel dat wij steeds veel afreizen. En als wij dan kijken wat we daarin ontmoeten, dan kun je denken dat het niet veel verschilt. Met dat er in de voorgaande tijden te wezen. Maar wij hebben dus dan in dat reizen te prediken dat goede woord Gods. En dat is nog niet aan het eind gekomen, want er wordt nog steeds gepreekt. En dan kun je dan soms ook wel advertenties lezen, hele bladen vol, en wordt dan nog gepreekt ook door de week. Dus, en het reizen, er is het eigenlijk nog geen verschil wat het reizen betreft, maar je kunt wel denken dat het wel wat onderwerp is, dat het wel verschilt. Predik het woord Gods. Aan alle creaturen, dus de einde der aarde, die worden dan doorreisd. En eigenlijk kun je zeggen, hij reist, apostolair. Dat betekent dus dat er in de vertegenwoordiging van de ambtsdragers hij is, welke dus dan de einde der aarde heeft te bezoeken en welke hem tot een bezitting gegeven zijn. En je kunt dan zien dat de Heer dus dan ook steeds daar is waar zijn woord is en waar hij dan zelf predikt. Dat prediken, dat is een opdracht, dat is een roeping. En als wij kijken dus naar wat er allemaal heeft te geschieden, dan kun je denken dat er heel veel daarin heeft te gebeuren, de omstandigheden. Nou, van de week dan had ik weer een huwelijk en deze week weer een begrafenis. Nou ja, en dan kun je dus dan steeds van de mensen vragen krijgen wat er hiermee speelt. Wat er heeft te doen wanneer de mensen zitten sterven. En als ik dan kijk allemaal wat ik daar dan vind. Wat vind je daar dan? Nou, misschien vindt u het ook wel als je wat afreist. Je denkt wel eens ergens dat het mooi of beter is dan bij je eigen. Maar dan kun je het wel merken dat er dus dan overal leed, smart, verdriet, nadigheid, ellende is, moeilijkheden, zwaarigheden, beproevingen, aanvechtingen. Je vindt ze overal. Dus dan ga je afreizen en dan kun je dan zeggen, waar dan niet? Je kunt dan overal komen en dan denk je, waar dan niet? Als het dan zo kijkt, het lijkt het maar, dus dat het allemaal voor spoedig hebt te gaan. En dan zeg je, kijk eens verder dan. Dan merk je wel dat het slechts schijn is. Je vindt dat allemaal overal. Dezelfde dingen. En we geven tegelijkertijd dan aan, toen ik over de preken te houden, voor getrouwden, dat er altijd weer gedacht moet worden waarom dat het heeft te komen, wanneer het over de zonde gaat. De zonde. Ook overal te vinden. Overal te. Als je dus iets zoekt, dan zou je kunnen zeggen, waar vind je het niet? Zonde, overal zonde. Als je eigen hart niet kijkt, dan zeg ik, onderzoek het dan. Dan vind je het overal de zonde weer. Altijd weer de zonde hier van binnen. Maar als ik dan bij dat van Paulus doorreis, dan het land en het volk en de volkerenwereld. Dan kun je dus dan in die reis vinden dat hij dus in Efeze gekomen is. Hij kwam dus dan ja, bij de Korinthe vandaan. En in alle andere dingen die ik kan voorbij heb te gaan, komt hij in Efeze. En dan vindt hij iets bijzonders. Nou ja, het gaat niet om het bijzondere. Maar het is wel bijzonder. Want als hij dan daar in Efeze komt, dan vindt hij de 12. Ja, wat 12 vindt hij dan? Discipelen. Kinderen Gods, gelovigen. Nou ja, dat is toch een wonder, dat je dus dan ergens komt en je vindt dan mensen, welke de Heer hebt te vrezen.
En welke dan? Ja, hoorde tot de kerk God, die dan onder het edele hoofd Jezus Christus hebben te verkeren. En wanneer ik dan tot de gemeente te gaan, dan zeg ik, als ik nou 25 jaar dan, geleed dan, ja, in de gemeente zit te komen, dan vond ik er dan ook wel 12. En dan vond ik er ook wel 12. En welke de Heere vreesde, wanneer ik dan in de kerkdiensten kwam te kijken, was het me niet zo moeilijk om ze aan te wijzen waar die kinderen Gods dan zaten. En nou dan, ja goed, u wil niet pessimistisch zijn. Maar dan, dan denk je wel, dat het niet mee te vallen. Niet omdat ik te zeggen, ik val zelf wel mee en een ander valt daar niet mee. Maar dat je wel kunt denken, dat het zeer spaarzamelijk is. Ben ik dan aan de vrezen God te denken. En mensen die kunnen verklaren dat ze echt van God gered zijn. En welke hier dan... Ja, kinderen Gods genaamd te worden uit de kracht Gods die de mens heeft te wederbaren. En welke hier dan in het hart en het leven gewerkt heeft. En het stempel des geestes erop gezet heeft. Waarmee je dus dan kunt zien. Zoals Paulus het zag. 12. 12 kinderen Gods. Moet nou een zoon... En zo begraven een oude vriendin die zeer oud geworden is. Dominee Meres kwam er ook veel. En nou komt dan de kinderen allemaal aan de beurt. Pas is er iemand gestorven, nu alweer eentje uit dat gezin. En toen heb ik de tijd gehad dat ik dan je 100 kilometer reis om dan een kind van God te ontmoeten. David, die... Paulus die reist dan en die reist een eind en die vindt de 12. En ik denk, ik moest toen 100 kilometer reizen om één kind van God te ontmoeten. Ja, toen zei ik aan de gezant, dat hoefde ik echt niet te doen. Want die wist nog veel meer. Ze wist er nog heel veel. En toen heb ik geantwoord, ja, maar die bedoel ik niet. Die bedoel ik niet. Ja, zoals hier bij Paulus, dat is wel. He, dat waren discipelen van Jezus. Dat waren 12 mannen, welke hier dus dan de Heere kende. En de Heere vreesde. 12 eretal. Nou, ik ga dan even een paar plaatsen in mijn gedachten daar. Het laatste ik ook gepreekt. En toen, ja, er waren wel wat meer mensen natuurlijk toen daar. Toen door de week komen er wel meer mensen. Maar de gemeente zelf dan, er waren er nog 11 leden. En toen ik dat weer zei, toen zei even de Amstragers, ja, maar die gemeente is ook maar klein. En die gemeente is ook maar klein. Meer dan, minder dan 12. Minder dan 12. 11. Nou ja, dan zei ik van wie is er dan kinderen gods, maar dat ik naar die eerste gemeente te kijken, welke op zondag, ja, op de eerste dag vergaderde en later dan ook weer. En Jezus in het midden kwam, toen waren er eerst maar 10. Maar het waren wel 10 echte. En toen waren er dan, ja, ook wel 11 en dat waren er toen ook echt 11. En hier zie ik er dan 12 in Efeze en dat waren ook allemaal echte. En als ik dan zo... Ja, nou zit je eigenlijk dan voor allemaal voor je eigen in de kerk natuurlijk. En je kunt je eigen er wel bij zetten, maar is het nou ook echt zo? En als dan, ja, voor je eigen te weten zegt, dan moet God het ook nog weten als het zo is dat hij dat gedaan hebt. Dan moet ik niet denken, ik vermoed het, of ik hoop het, of ik geloof het. Ik denk, het zal wel zo zijn, maar ik denk dan echt dat het van God moet zijn en van God ook echt moet gedacht worden, dat hij het dan weet. Nou, dan is 12 ook weer niet te gering natuurlijk. Dat telt toch eventjes als je dan 12 hebt in een gemeente. Dat getal, dat is dan niet te gering. En als ik dan kijk, dat heb eigenlijk dan ook weer een getal te wezen wat ik steeds weer terugziet. 12 apostelen, 12 patriarchen. 12. Dat heeft eigenlijk dan toch weer een bijzondere zin. Als ik kijk daarnaar wat er dan vol aan volk te wezen. Bij God is 12 dan ook vol. Vol is vol. een vol getal.
En misschien zou je zeggen, maak er dan bij hoor, heer. Ja, dat is nou het wonderen bij dat volle getal. De Heer kent degene die de zijne zijn. Ja, waren ze dat dan? Nee, ze werden het. Door geloof en door bekering. Of door bekering en geloof. Het tweede vers van wat u voorgelezen is in Handelingen 19. De prediker zeiden tot hen, die 12, heb gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem, wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Ik wil in de eerste plaats dan stilstaan bij de vraag van de leraar. Paulus in dit geval. En in de tweede plaats dan de vraag van de gelovigen, die 12 in dit geval. En in de derde plaats wat er in het hart aan vragen is. Dus van de vraag van het hart omtrent de Heilige Geest, over de Heilige Geest. De handeling van de apostel is dan in de vraag of ze de Heilige Geest, dus het handelt over de Heilige Geest. En in de tweede plaats dan de gelovigen die dan zeggen, wij weten niet eens dat er een Heilige Geest is. De vraag. En die van het hart, dat zou ook naar je eigen toe kunnen gaan. Wanneer het over de Heilige Geest, de vraag van de Heilige Geest, het te wezen geliefd. En wanneer wij deze vraag hebben te zien, dan lijkt het ons wel een bijzondere vraag geliefd. Want wanneer ik net al gezegd heb in de inleiding, het gaat toch over de kinderen Gods die geloofd hebben. En wanneer ik dan als het ware dus dan die kinderen Gods hebben te zien welke de Heer heeft hart en het weder weet te baat, dan kun je toch zeggen dat het nog niet zonder de Heilige Geest hebt te wezen. Want het heeft niet alleen in de leer de waarheid te zijn, maar het heeft ook in de kennis die hier proefondervindelijk is, dat we weten dat de Heer dus dan zelf zijn kinderen weet te baat en niet tot gelovigen hebt te maken. Wanneer het onder de prediker van het woord hebt te wezen, dat de Heer dat vrucht doet dragen, zoals dat in het afreizen dan ook steeds zal worden gezocht. Maar wanneer het is dat wij de arbeid te verrichten en te zaaien, ja, het goede woord God, en welke dan gepredikt het te worden, vrije gedaan tot de mensenkinderen, waarvan je dus dan in die reis ook kijkt tot het vrucht heeft te dragen. Ik dacht vanmorgen nog eventjes aan wat de Heer Jezus Christus zei. Wanneer hij dan, ja, zijn recht heeft te zenden, en wanneer ze heeft te roepen, en wanneer ze heeft te arbeiden, dan hebben ze als het ware op hoop te arbeiden. En wanneer het is dan ziet dat er in de vrucht die gedragen hebt te worden, dat de Heer zegt, ze zijn uit mij gevonden. Het is niet anders dan dat het door Christus is. Want hij heeft gezegd dat hij zaad zal zijn, wanneer hij dus dan gestorven hebt te zijn en wanneer het eeuwig gevaar hebt te wezen, dan hebt hij de geest van God op je uitgezonden en heeft dan gekeken dat de eerste dingen er dan aanwezig waren. Wanneer het is dat de apostel uitgegaan en dan waren er gelijk al, ja, in die eerste preek van Petrus, er waren er al 5000 die in hem geloofden en het was echt geliefde. Want de kracht van God, de Heilige Geest, en die kwam erin mee, wat je dan ook steeds weer vindt. En waar ik dan eigenlijk ook steeds naar kijk. Want wanneer ik dan aan het preken ben en ik ga dan, ja, ga ik dan zo even de geschrift naden, dan kijk ik wel dat de Heere vrocht meten wanneer je preekt. En dat dan, ja, die gemeente gesteerd te worden en dan straks gesteld te worden, daar zie je wel natuurlijk een onderhouding te wezen, hetgeen, wat er gepreekt te wezen, want het woord van God, dat wees. Dat betekent dus dan dat de kerk heeft groot te worden en dat er een menigte schaars op wezen en welke hier dus dan, ja, in zijn naam en dan in te geloven. Maar dat kan toch niet zonder de Heilige Geest wezen? Maar wanneer er dan op die eerste Pinksterdag er dan die 5000 zijn en wanneer te later er nog eens 3000 gevonden te worden, dankzij onvoorstelbare werking en dan in het hart de mensenkinderen, welke dus dan tot bekering en tot geloof in Christus komen.
Het heeft een gezegende uitwerking. En als ik dan deze vragen spaar, dan heb te begrijpen, dan zal ik dus dan van de prediker te weten, dat hij zegt, dat gij de Heilige Geest ontvangen, dat niet zo vreemd hebben te achten. Zo zouden wij eigenlijk dan op huisbezoek kunnen gaan. En wanneer ik daar met Amsterdagers dan daar aanwezig bent en je komt dan in uw huisgezin, dan zou ik kunnen vragen, wat heeft het woord van God in je leven betekend? Wat heeft het woord van God in je leven gedaan? Wanneer ik dan zelf dan de prediker ben en wanneer ik dan zelf dus in die arbeid heb te verkeren, dan ga ik op onderzoek uit en dan zou ik kunnen vragen, wat heeft het woord van God in uw leven uitgewerkt? Ja, is het een druk des levens te leven geweest? Geef er eens antwoord op, gemeente. En nou goed, er is ons één mis. Gij mist in het college. En ik kan dus zeggen, er staat een nieuwe op de lijst. De ouderen die zo lang hebben gearbeid, die hebben dus dan al bezig geweest om hier dan de bezoeken te doen. En als er nou visite komt van de andere ouderingen, dan wordt er altijd op papier gezet. Is er nog vrucht in je gemeente? Zijn er nog bijzondere dingen te melden omtrent de bekering van mensen? Dat het dan niet alleen gaat, ja, om het rijden en zeilen en wat er in de kerken te gaan en wat verhandelingen dat er getroffen moeten worden en welke voorzieningen er hebben te zijn. Maar dan wordt er tegelijkertijd dan, ja, gevraagd, ja, of er nog vrucht in de prediking is en dat er nog en om mensen worden toegebracht tot de gemeente die zalig worden. En dan moeten we eindelijk zeggen dat er vaak maar de verlegen mee zijn. We durven het niet te ontkennen, maar we durven het ook niet te bekennen. Het lijkt eigenlijk dan dat het zo helder niet is in de gemeentes waar we arbeiden. En dan bedoelen we eigenlijk dan niet mee bij die Pinksterbewegingen, waar ze dan zeggen, wij hebben de Heilige Geest. En je merkt er verder niks van, omdat het veel met de wereld is en dat het van de ware kerk sprake is. Maar als ik dan die vraag naar me toe krijg, dan kun je dat voor je eigen ook wel ervaren, dat het dan best een moeilijke vraag hebt te wezen, wanneer je zegt, heb gij de Heilige Geest ontvangen? En terwijl het dan, als het ware zo duidelijk is, dat ze discipelen zijn, en wanneer het dan zijn, dat de discipelen zijn, en dat ze ook waarlijk dan in hem te geloven hebben, en wanneer dus dan, ja, het hart in het leven dus dan de zetel is waarin de Heer het geloof heeft te werken. Een zeer belangrijke vraag. Bijvoorbeeld, heb gij geloof? Is er dan eentje van. Heb gij geloof in de Heer Jezus Christus, want die zal zalig worden? Dat is even die pastorale vragen, welke van de leraars geschiet. Wanneer we kunnen zeggen, ik geloof, ja, is het waar het ware geloof. En wanneer we kijken, is het geloof uit de Heilige Geest, en welke het geloof in het hart werkt. Dan komt dat allebei naar elkaar dan toe. Geloof, bekering en de Heilige Geest. En dan kan ik tegelijkertijd dan zeggen dat het de grote meester is, en welke hier dus het evangelie heb laten verkondigen, het evangelie van Christus, en welke in de wereld geloofd moet worden. Nou ja, waarom dan wel die 12? En waarom dan die anderen niet? Daar gaat het vrijmachtige pijlvaren, maar de Heer is evenwel nog niet klaar met de prediking. Wanneer het deze jaren, 100 jaren geleden geschied door de apostel Paulus, dan is hij nog niet meer klaargekomen met die 12. Dan worden er nog steeds toegebracht. En daarom kan ik nog steeds die vraag stellen. Ja, aan u, heb gij de Heilige Geest ontvangen? Waarvan de Heer Jezus Christus gezegd heeft dat hij de wereld overtuigen zal van zonde, gerechtigheid en van oordeel. En welke hier dus dan dat geloof werkt wat de apostel hier dus dan bij de discipelen ziet. Nadat gij geloofd hebt, het Heilige Geest ontvangen. Maar wanneer ik dus dan zeg, hoe komt het dan aan het geloof? Dan moet het toch een vreemde vraag wezen in mijn ogen. Wanneer ik dan zeg dat ik door de Heilige Geest heb te geloven. Dus eigenlijk daar kan ik dus dan vaststellen. Wanneer ik in het woord van Christus dan weet dat het heeft te gebeuren. Dat ik nooit anders zou kunnen geloven dan door de Heilige Geest. En dat ik dus dan nooit een discipel van Christus zou kunnen zijn dan door de Heilige Geest. En wanneer mij eigenlijk dan eigenlijk iets dan denkt. Hoe komt dan de apostel dan aan die vraag? Want wanneer ik tegen de mensen dus dan zegt, laat u met God verzoenen. Zoals die in 2 Korinthe 5 heb gedaan. Dan zegt hij, dan stelt hij vast dat die mensen nog onverzoend zijn. Maar hier stelt hij dus dan vast dat deze mensen bekeerd zijn. Nou, dat is trouwens een prachtige gedachte hoor. Daar moet je ook licht in krijgen. Om dan de geest van onderscheid te hebben. Dat je eigenlijk dan in de gemeente komt en ik zeg, nu kom ik bij een kind van God. Nou, dat zeg je niet bij iedereen. Dat bedoelt niet dat je dan bij mensen niet aardig vindt. En dat je mensen ook niet godsdienstig vindt. En dat je dus dan de mensen dus dan ook zegt, nou, ze staan voor die waarheid, dat bevind je dan ook. Maar dat je dan echt dan kan zeggen, dat is een kind van God. Ik herinner me nog in Reizen. Dat ik bij een vrouw dacht, dat is echt een kind van God. En ze was erg zware, moeilijke wegen, beproeven te vegen. Toen ging ik naar haar toe op de fiets. En toen in halve wegen op de fiets, toen vroeg ik het God. Heren, nou denk ik dan dat ik nou naar een kind van God ga. Is dat nou ook zo? En op de weg, en toen vroeg ik het, en toen was ik half op de weg, en toen zegt hij, dat is een echte, dat is een kind van God. Nou ja, dan kun je hart, die gaat huppelen bijkans, dan ga je zo vrolijk worden als het maar kan. Ik kan de naam nog wel noemen, wanneer ik daar kom tot boete. Wat ben je dan blij, dat je echt bij een kind van God bent. En dan kun je het ook horen, in het spreken hoe dat is gebeurd. Terwijl het eigenlijk dan niks van haar eigen gezegd kan worden. En dat is dan een niet te zijn en een zondaar te zijn en in zichzelf gans verloren te wezen. Altijd eenvoudig geweest. Het merkteken, heeft bij zich gedragen en niet groot van zich eigen opkomt te geven, een discipel van Jezus. Waar ben je dan blij als ze dan aan het avondmaal zitten, wanneer de dood van Christus hebt te gedenken, wanneer in de samenspreking over die liefste hebt te spreken, en welk is een discipel in of een discipel van God? Die gelooft in de naam des Zoons van God. Met wat voor geloof? En met het algemene christelijke geloof. Katholiciteit. En waarmee het is, dus je zegt, kijk in eenheid. En want wanneer ik dus dan kijk dan naar het verleden in de tijd van Paulus. En als ik dan kijk in de voortuur waarin die kerk gebouwd is geworden. Er verschilt de een met de ander niet wanneer het over het zaligmakende geloof gaat. Nou. Toen ik jong was en ik zag die kinderen gods, dan kon ik het ook al merken. En als ik nou in mijn oudere leeftijd krijg, dan merk ik het ook. En waar merk ik dan aan? Ja, aan een gezond oordeel. Maar als dan het verstand verlicht te worden getuigd God er zelf van. En dan kun je dus zeggen dat Paulus dan toch wel in de geest een onderscheid gesproken heeft. Wanneer hij dus tegen Timotheus zegt, ik weet dat het in uw moeder is en in uw grootmoeder is. Maar ik weet dat het geloof ook in u is. Nou, als ik dan die vraag van de visite krijg dan op de kerkraad, wanneer hebben we het weer? Nou kan ik ze ook met blijdschap kunnen zeggen. Er zijn jonge mensen die de Heer vrezen. En ik zeg dat omdat ik het echt geloof. Want er is zoveel nabijkomend werk in de tijd. Wanneer je dus nu kijkt wat het allemaal is. Dan word je overal bang voor. En zeker achterdochtig soms. En ook wel dat je het niet meer durft te geloven bij kans. Maar als het echte er is. Zeg je dat niet meer. Nou ja, het geloof der heiligen, het geloof dat God de Heilige Geest in het hart werkt. Het geloof dat is in Christus en dat is geloof van God. Dat is dan ja, naar de regel, regulier. Dat is dan overeenkomstig wat er in de Bijbel staat, de verschil door de eeuwen heen, totaal niks. Als er dus dan de belijdeniscatechisanten morgen weer samenkomen, dan kunnen wij in de behandeling ten opzichte van de 12 artikelen zeggen, kijk, dat is het algemene, zuivere, evenwel zekere van het ware, zaligmakende geloof. Daar is een regulier van, daar is een belijdenis van, en als ik dan van die belijdenis dan door al de eeuwen heen hetzelfde zie, kan ik mij daar aan toetsen. En de leraar vraagt het. Heb gij geloof? Ja, niet zo gauw ben je bekeerd. Ja, die zijn die durven die vraag ook bijna niet meer te stellen, want iedereen is bekeerd. Ben je bekeerd? Ja, natuurlijk. Maar dan, als ik kun je nou denken dat ik niet bekeerd ben? Nou ja, dan komt het verhaal. Het verhaal. Maar als ik dan zeg, kijk, is er niet van God bij, dan hoef ik ook niet te zeggen dat er niet van God bij is. Maar wanneer het dan over die algemene werking gaat, dan zeg ik, dit is er niet in wat hier bij de discipelen is. De genade van God. De eenvoud. De waarheid. En het leven, welke tijd er het leven te klimmen, omdat zij van hem geboren zijn, van wie ze discipelen zijn. En wanneer dus dan ook dan het beeld van God dit leven weer hersteld te worden. En deze zaligmakende kennis van God die afgedrukt is. En hier in het leven vaart, zij spreken zo, zij leven zo en zij wandelen zo. Ja, overeenkomstig hun belijdenis. De belijdenis des geloofs. Maar goed, ik moet me haasten. Die vraag, dan komt die. Heb jij dus dan de Heilige Geest? Dus man, als je dan straks op bezoek bent, kun je dat ook vragen. Of ze het geloof hebben in Christus, of zij de Heilige Geest ontvangen hebben. En als dan, ja, dan komt de vraag weer terug. Dat gebeurde van een week nog een paar meisjes. Dat deed me heel goed. Jonge meisjes, bezig het woord te onderzoeken. En ze hadden wat gehoord in de prediking, wat meerdere keren, dat zij dat het niet klopte. En hoe kwam dat dan eigenlijk, dat die meisjes dan en die jongen dan, nou, bij de drie, dat ze dan eigenlijk dan bij die prediker dan wel eens eventjes wilden vragen of die uitleg erover wilde geven? Kap het zo af. Niet praten. Niet over beginnen, stop ermee, geen vragen, geen discussie. Nee, niet vragen over de preek, geen vragen erover. Ja, maar dominee, hij klopt toch niet met de kanttekeningen? Ja, dat gaan ze steeds meer zien, dat het niet meer klopt met de kanttekeningen. Dan vragen de kinderen, en die vragen aan de dominee, en de dominee zegt geen antwoord. En toen zegt de kind, lijkt wel rooms, want dan mag je ook niks vragen. Ja, maar de predikant die moet toch spreken over hetgeen wat hij weet. Nou ja, dan kun je het andersom vragen. Leraar, heb u de Heilige Geest ontvangen? Dat kan ook. Dat je dat dan gaat vragen. De vraag, die hebben Peter vraag. Je kunt dan merken dat deze 12 ook iets hebben te vragen of iets te zeggen of iets uitgelegd te krijgen. Ja, is het dan wat hij dan zegt, heb jij de Heilige Geest ontvangen? En dan zegt hij, kijk eens dan, ik weet niet eens dat er een Heilige Geest is. Nou, dat wist ik ook niet voordat ik in de kerk kwam, wist ik niet dat er een Heilige Geest was. En Jezus daar ik natuurlijk wel eens van gehoord, maar die wist ik ook niet wie dat was. En voor God had ik gehoord, maar ik altijd tegengestaan. heb ik altijd tegenin gestreden en wil ik niks mee te doen hebben. Dat is dan wat de mensen smarter zeggen kan, dat ik een zondaar ben. En God vraagt naar de zondaar, hij komt met het evangelie en werkt het in het hart van God en in het hart van mensenkinderen om te weten wie God is. Nou ja, dan zeggen wij bijvoorbeeld, heb je wel eens een godsgewis gehad? Nou, hier kun je dan zeggen, weet ik dan, wat is de Heilige Geest dan? En dan zou ik eigenlijk zeggen, een Christus gemis. Maar hier kan ik dan eigenlijk vragen, ja, of er een mis van de Heilige Geest is. Want wanneer het dus dan is dat je zegt, hebt u die ontvangen, dan moet je dus dan ja of nee zeggen. En hier moeten ze dus dan zeggen, ik weet het eigenlijk helemaal niet, dat er een Heilige Geest is. Dus dan kan ik dan zeggen dat het dus dan ook een gemis van de Geest Gods is. Hoe kan dat dan als u dan zegt dat de Heilige Geest de bekering werkt en de discipel geleerd heeft wie Jezus is? Ja. Zijn altijd niet de makkelijke vragen. Ik heb hier dan ook vaak wel eens een keer op zitten kijken. Ik heb er natuurlijk ook nog nooit gepreekt trouwens. Dat doet bijna nooit. Iets wat ooit eerder gepreekt is, dat moet echt weer van de Heer aangewezen worden. Anders preek ik er daar geen tweede keer over. Staat genoeg in de Bijbel. En dan dit heb ik nooit uitgepreekt, want ik denk het best moeilijk, ook over die volgende passage, wanneer dan dat Johannes de Doper de doop van Johannes heeft gedaan, en dan denk ik, ja, er staat een woord dat ik nooit zo gelezen. En die hem hoorden, werden gedoopt. Nou, dat las ik altijd dat Paulus dat was. Of dat dacht ik dat het Paulus was. Nee, en die hem hoorden, dat was Johannes de Doper, werden gedoopt in de naam van Jezus. Oh ja, nou zie ik het er een keer. En dat is niet een andere doop dan dat deze doop plaats heeft te vinden. Maar hij sprak ook van de doop met de Heilige Geest. Die na mij komt, is het die met de Heilige Geest doopt. Heb u dat nou of heb u dat nou niet? Heb u nou de Heilige Geest ontvangen? Nou ja, dan gaat het hier over dat de Heilige Geest een gave is. En dan gaat het over dat de Heer die beloofd heeft toen hij ging sterven. Toen hij te staan, dat ter hemel gevaar is, toen heeft hij de Heilige Geest beloofd. En als dan op de Pinksterdag is dat gebeurd, toen is de Heilige Geest uitgestort over de gemeente. En toen dat gebeurd is, toen ontvingen zij de Heilige Geest. Maar die dan bij deze discipelen, die niet wist dat er nou een Heilige Geest, zou je eigenlijk dan best het, om het duidelijk te maken, het woordje nu al kunnen invoeren. Zo kan dat ook uit de grondtekst, nu al, is hij er nu al? Is de Heilige Geest er dan nu al? En net zo goed als dat toen Cornelius en daar in die gemeente staan van de vleeswording van het woord nog niet wisten. Is Christus dan nu dan al gekomen? Ja, is het al waar wat er in de profetieën staat? Want de kanon die was nog niet gereed. Dat betekent dus dan dat deze mensen het echt niet wisten. Wat wij allemaal gewoon vinden. Dat Jezus geboren is. Is dat dan nu al? En dus dan dat er niet dus dan van de Heilige Geest een uitstorting geweest is. Dat dan nu al? Dat wisten wij nog niet. De gave van de Heilige Geest. Die dus dan in alle waarheid leidt, en welke dan het te troosten, en welke dan de ziel het te leiden, en welke in de gemeente woont, en welke rusteloos voortgaat, en welke in de gemeente arbeidt. Nou kom ik bij mijn derde vraag eigenlijk al uit. Wanneer ik dus dan weer die pastorale vraag dan zie, is de Heilige Geest van u ontvangen? Dat u daarmee kan zitten en dat u daarmee kan toppen en dat u daarmee aan het werk bent. En dat u er steeds de gedachte over hebt en dat u bang bent dat het niet zo is. Of dat hij dan weg is of dat hij nooit meer komt. Ik heb menigmaal van onze ouderlingen, de oudste meer, gehoord dat wij de Heilige Geest wegzonderden. En als wij hem dan wegzonderen, dat betekent dus dan dat hij dus dan gekomen is. En dat hij dus dan weer vertrekt. En als hij dan gekomen is, dat hij dus dan ontvangen wordt in de gemeente. In zijn arbeid en werk waarmee hij deze gaven en genade geeft. Maar dat het ook is dat hij weer wegkomt eraan. En dat hij dan dus dan zegt, het is een geesteloze tijd. Een beetje oppervlakkige godsdienst. Een beetje namaken, een beetje klappen en een beetje vreugde. En een beetje dansen en een beetje muziek en een beetje dit en een beetje dat. Maar de geest is er niet. Geesteloos. Nou ja, in zo'n tijd leven, dus de geest die dus dan toen was, is hij er nu dus dan al, die in mijn hart gewerkt heeft, werkt hij nou in de gemeente? En dan lees ik daar verder, toen de handen opgelegd werd dat de geest kwam. En toen begonnen ze de talen te spreken en toen kwamen de bijzondere gaven. Want er was nog geen woord, er was nog geen kanon, er was nog geen Bijbel. En dat die geest Gods hen bekwaamde om zo te getuigen zoals het op de Pinksterdag was. Nou, dat was het toen nog niet. Is dat er nu dan al? En ze kregen het ook. De Heilige Geest ontvangen waarvan Christus gesproken heeft dat hij kwam. En zoals dat dan ook in de Bijbel staat opgeschreven, in de geschriften opgetekend. Zie je wel dat het relateert aan het woord van God. Je Bijbeltje gaat niet dicht. Je doet het niet zonder Bijbel. En je speurt het na. Je leest de reguliere geschriften van het geloof. En je maakt conclusies, je bent ermee bezig en je roept de Heer aan. En hij zegt, och, schonk gij mij en de hulp uw geestes. Wil u ook mij bekwamen en wil u ook ons bekwamen? Ik wil toch nog wat van het hart zeggen dan, maar dan zingen we eerst dat versje. Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan te leidsman strekken, kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 3.
En met rest heilig dan in korte tijd er nog enkele vragen te beantwoorden die in uw hart en uw leven zou kunnen oprijzen. Waarvan eigenlijk ten uitdrukking gegeven is in de psalm die we net gezongen hebben onder ons welbekend en gezegd dan ook, och schonk gij mij de hulp, uw Christus, en vraag uit het hart en uit de ziel genomen. En welke zeker in elke heidere zal wonen en bij u zou kunnen rusten wanneer het is dat je zegt, kijk eens dan, ik vraag naar een goed geweten voor God, dat wij getroost worden met de werking des Heilige Geestes.
En in de eerste plaats, dan wil ik u vragen ten opzichte van die verborgen werkingen dan. En wanneer dus dan al deze gaven, dus als het ware, dus dan niet meer zo nodig zijn. De predikgaven, om ermee de, als u dat zou mogen aannemen, je werk dan zou kunnen doen. Wanneer je dan hier op de kansel zou moeten staan, onder de leespreker de gebeden zou moeten verrichten. Of wanneer je een woordje zou moeten spreken op de catechisatie of bij het graf of bij de, ja, zoals de leraar dat op de preekstoel moet doen, de bekwaammaking van God de Heilige Geest ontvangen in bijzondere zin, wanneer het dan gaat over dingen die mensen die het ook niet kunnen, die dat niet kunnen doen. Je weet niet hoe je bidden moet, je weet niet hoe je preken moet, je stottert en je spottert, Paulus, er wordt er gezegd dat Paulus een beetje stotterde of zo. Die had helemaal niet zoveel retorica gestudeerd, hij had wel veel geleerd, maar geen retorica. Dus dat ging eigenlijk dan zo niet zo te talen, dat kun je dan bij de Korinthebrief wel terugvinden. Maar hij had toch de Heilige Geest. En hij heeft toch bijzonder dat het die licht in het woord gekregen. En als ik dan kijk, dus dat hij die gave had. Nou, dan moet ik dan misschien dan heel eenvoudig zeggen, als u ermee topt, kijk dan eens waar dat dan is in te vinden. Zou ik het eens heel proberen eenvoudig te zeggen? Heb je wel eens op je knieën gelegen en het gebedje mogen doen dat verhoord is? Heb je wel eens op je knieën gelegen en een gebedje mogen doen wat verhoord is? Nou ja, hoe is dat dan allemaal gekomen? Nou ja, dat kan je allemaal niet zo verklaren, maar het was er dan wel. Nou ja, door de Heilige Geest. Ja, dat is heel simpel, zo eenvoudig is het ook. En heb je dan wel eens onder het woord gezeten en dat je dan geloven mocht dat dit geen leugen is? Nou, dat is ook door de Heilige Geest. Ik luister er wel eens terug. Als ik dan het rondje laat gaan, waarom doe je beleider is? Daar ze dan, die jonge mensen dan zeggen dat ze geloven dat dit de waarheid is. En dan zeg je, nou ja, moet je dan dus dan geloven dat het de waarheid is? Niet een zaligmakend geloof, maar ja, om nou toch te geloven dat dat geen leugen is. Terwijl dat eigenlijk dan alles zegt dat wat dus leugen is, waargehouden gaat worden bij de mensen. De mensen houden dus de leugen voor waar en het ware voor leugen. Dus dan zeg ik, hoe kom je er nou bij om dan die waarheid die Paulus gepredikt heeft in het evangelie voor waarheid te houden in een wereld die dan vol leugen is? Nou, zei je misschien wel heel simpel gesteld door dominee. Dan geloven dat de woorden der waarheid, dat het geen leugen is. De werking van God, de Heilige Geest, die het geloof geeft. Heb je wel eens gekerkt? Ja, natuurlijk, ik kerk steeds meer. Maar dat je dan op de dag des Heren samenkomt. En dat je onder het evangelie zit. En dat je eens hebt kunnen luisteren. De aandacht hebt. Als je dus dan bij de trouwerij. En dan komen ze dan, de jeugd, die jonge mensen staan, hebben ze al heel wat achter de rug, hè, de handen geschud en de gemeentehuis, die op het gemeentehuis dan spreekt en allerlei andere toespraken, handschuddingen, toewensen. En dan zeg ik, als je dan onder de preek komt, zeg, heb je daar nog wel de aandacht? Nou, dan zit je hoofd helemaal vol, hè, met van die morgen al. En dan 's middags zal jij in de kerk, dan moet je daar je knieën buigen. Nou ja, dan heb je toch geen aandacht meer. Nou, dat weet je zelf wel, hoe hoofd je hart of hoofd vol kan zijn met andere dingen. Dat je nou eens een keer luisteren mag en aandacht krijgt naar dat woord. En dat hij je verstand verlicht. Ja, kijk, dat doet de Heilige Geest. Dat het woord in je hart zingt. Dat doet de Heilige Geest. dat hij je zo aan het woord gebonden hebt, dat je dan niks meer anders hoort dan dat alleen. Of nog meer natuurlijk, maar dat doet de Heilige Geest. Dat hij je geloof geeft in het woord. Ja goed, ik kan het ook allemaal niet weten wat dat er voor geloof is, maar door de Heilige Geest wel. Die verdrijft de onzekerheid. Ja, maar ja, het was van God hoor, ja, hoe weet je dat dan? Nou, als het dan dus dan van God is, dan moet het door de Heilige Geest die hart door waar zijn. Is dat wel eens gebeurd dan, dat je zo de Sabbat, de voorsmaakrijkheid van de eeuwige Sabbat, dat je er zo in gebracht wordt dat je eigenlijk daar nooit zo in kunnen komen en geweten heeft. Daar doet de Heilige Geest. Weet je wat er dan aan die vraag te beantwoord wordt? Heb je wel eens het zicht op Jezus gekregen? Zicht op Jezus gekregen. Nou, ik zeg echt gewoon zicht hoor. Hij richt je op hem en hij geeft er een zicht op. Nou, dat kan de Heilige Geest alleen. Daarom zei ik, wou ik bijna net zo zeggen, dat dominee Mieris dan zo vaak de predikaties afsloot. En zij zagen niet anders dan Jezus alleen. Zicht op Jezus. Zie je wel? Dat bedoelt hij dus. Dat doet de Heilige Geest. Die geeft zicht op Jezus. Zijn schoonheid, zijn dierbaarheid. Dat ga ik nou allemaal niet zeggen natuurlijk. Maar ik zou het best wel willen zeggen. Want alles wat adem is, dat is gans begeerlijk. Maar hij doet God, de Heilige Geest, geeft het zicht op. En wat doet de Heilige Geest? En die geeft het geloof in Jezus. En dus als ik dan zeg, heb je de Heilige Geest ontvangen en ik mag in alle eenvoudigste manier dan zeggen dat hij dus dan het geloof in Jezus geeft. Ja, ik bedoel niet van, nou ja, dat kan iedereen zeggen. Hè? Steek de hand eens op, geloof in Jezus. Nou, kijk eens dan, nou, dat doe je niet, maar dat doen ze bij het oude. Of zoals dat bij Billy Graham meende, hè? Die nou Jezus nou aanneemt, die stapt uit de bank en die loopt hier dan. En je loopt hier dan, nou ja, dat is natuurlijk niet zo'n megakerk, maar je loopt hier dus dan allemaal even een rondje hier voor de preekstoel uit en steek je hand, halleluja. Wij geloven in Jezus, nou ja, dat gaat gewoon, zo gaat het nu dan. Mozaïek heet dat geloof ik, en doorbrekers, en Hemia, en wat heb je allemaal voor die, nou ik denk, ik moet ook eens proberen het Life, Child, Life, en Church, en allemaal moeilijke namen en zo, en nou, dat gaat er toch lekker in, zeg. Dat gaat er toch lekker in. Dat is toch fijn, joh. Daar kun je je eigen bij beleven. Dat is toch iets waar je mee kan doen. Nee, dat is het niet. Of hier bij de tuiter, dan gaat het ook zo. Nou ja, en dan moet je daar dus dan niet wezen. Dat is dus dan, dat is nabootsen. Dat is goed voor je godsdienstig vlees. Dat is volgens je vlees prachtig. Maar je gaat er voor eeuwig mee verloren. Kun je vaststellen dat je straks in de hel bent met de vergissing. Nou, dat moet je dan niet noemen. Nee, dat zeggen ze daar dan juist ook niet. Maar dan gaan ze de kerk uit. Daarom zeg ik het maar. Wat het dan wel is, dat betekent dus dan de liefde natuurlijk. De liefde natuurlijk, de liefde van Jezus. Die dan intact in het leven gestort is geworden door God de Heilige Geest. Waardoor wij in hem geloven en niet meer anders dan kunnen geloven. En daarin ook zeker geloven. Nou, dan heb ik het niet over de extraordinaire gaven des Heilige Geestes. Die hier dus dan bij de handoplegging geschiet. Waarom dat zij in één keer met andere talen gaat spreken en wonderen tekenen doen. Zo bedoelt hij dat nou. Nou, die gave die is er dan nog niet, omdat er nog geen woord was. Maar die andere dingen waren er al. Want ze waren discipelen van Jezus en geloofden in hem. Maar zij kregen die extraordinaire, die buitengewone gave van talen en tongen. Die later niet meer nodig waren. Omdat wij ons Bijbeltje hebben. Nou, dat is wat hier Paulus bedoelt. Als je zegt, heb jij de Heilige Geest al ontvangen? Zo op die manier. Als wij de Pinksteren, bij Pinksteren, toen die tongen van vuur waren en die talen. Zo. Kijk, maar dit zijn de gewone werkingen. Van God Heilige Geest, zoals die werkt in de harten van de uitverkorenen. Dus geen niet die bijzondere gaven meer, maar gewoon de genade van de Heilige Geest in uw hart.
Nou, dat zijn dan toch ook harte vragen. Daar loopt u toch mee. Dan kon u dat versie toch ook zo makkelijk zingen. Och, schonk gij mij de hulp uw Christus. Daar kijkt u toch naar uit dat hij met zijn dierbare werkingen toch in je harte geloof werkt en die liefde. En dat je de Heere mag vrezen en dat je dat woord mag luisteren, dat je zijn stem mag horen, dat je het zicht op hem krijgt, dat je verliefd en verlokt op hem wordt. Zo. Amen. Psalm 47. Vers 4. Zing des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. Hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgeboon, waar het al voor bukt, edelen gans verrukt, nu hun goddelijk licht straalt in het aangezicht, delen in ons lot. Ere Abrahams God. 47, vers 4. tracht aan uw hart te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods, die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap, des Heilige Geestes. Zij blijven met u allen. Amen.